Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Rory McIlroy heeft geschiedenis geschreven. Na een thriller die meer dan 8 holes duurde en met een playoff tegen Justin Rose als apotheose, kreeg Rory het groene jasje aangetrokken door die andere grote kampioen, Scottie Scheffler. Op 35-jarige leeftijd voltooit Rory zo zijn career Grand Slam. 11 jaar geleden leek het hem te moeten gaan lukken, maar toen gaf hij een 4-shot lead uit handen. En nu is het eindelijk zover. Rory is een van de allergrootsten. Welkom bij de Golfcultuur Podcast. En eigenlijk gingen we een pauze nemen met de podcast, een soort sabbatical, maar het moest nog officieel aangekondigd worden aan jullie. En ja, kijk, bij deze is dat dan gebeurd. Daar gaan we het niet te lang over hebben, daar kunnen we het later ook wel nog over hebben. Maar ja, daar zaten we dan gisterenavond, tot 1:30 ongeveer voor de televisie. En dan wordt daar geschiedenis geschreven. De persoon waar we het de voorbije jaren op de podcast al uren over hebben gehad, Rory McIlroy, wordt de 6e mannelijke golfer ooit die de Career Grand Slam voltooit. Rory die na 11 jaar major droogte weer een major pakt, die eindelijk de Masters kan winnen en dan nog eens de manier waarop. Ja, Hitchcock had het niet beter kunnen schrijven en dus daarom voor onze sabbatical zijn we er deze week wel nog. Napraten doen we dus met de volledige golfcultuur crew, Frederik, Lara en Jean, onze ultieme Augusta National kenner, ook al een tijdje geleden, is er weer bij. Welkom allemaal.
Dag Karel.
Hallo.
Hey. De wedstrijd was zo goed de ganse week en het ganse weekend dat ze er nog een extra hole hebben bijgespeeld. Dat werd ferm geapprecieerd. En we zitten hier allemaal wel met een beetje slaaptekort, denk ik. Lara, heb jij de volledige wedstrijd gezien tot 1:30 s'avonds?
Ja, ik ben het beginnen kijken en ik dacht van het zal al een late avond worden. 1 uur of zo waarschijnlijk voorziene eindtijd. En dan miste Rory nog eens een keer die put. Huppakee, dan kunnen we nog eens de play-off erbij pakken. Nu eerlijk gezegd, op dat moment, het maakte mij allemaal niet uit, al werd het 4 uur s'nachts, ik had denk ik voor de tv gekluisterd gebleven. Het was een echte rollercoaster. Ik was het bij een vriendin gaan kijken thuis en het begon eigenlijk al in pure chaos, want eerst kregen we de zender niet opgezet. Hoor ik meteen dat hem de leiding kwijt is. Ik denk al oei, dat begint. Speelt hem toch wel niet een top front nine. En dan die back nine, wat was dat allemaal? Echt, we gaan het er sowieso nog over hebben. Maar ongelooflijke ervaring. En ik moet zeggen, het was zo leuk om hem te zien winnen. Het is iets waar we denk ik allemaal al lang over bezig zijn. Al lang op zitten te wachten. En om dat te zien doen, ik vind dat machtig.
Ja, absoluut. Jean, je bent er ook bij. Zeker als Augusta National kenner. Ik denk dat er geen enkele niet-speler van Augusta National de baan beter kent dan jij. En je kijkt ook al super lang golf. Heb jij Rory zijn breakdown in 2011 nog meegemaakt op tv? Live?
Ja, absoluut. Of dat live was, dat weet ik niet meer. Maar ik heb het wel, de full broadcast dan wel gezien. Maar mijn eerste match dat ik echt volledig keek was in 2009. Toen won Angel Cabrera. Toen ook met een playoff. Niet met Rose, maar met Chad Campbell en Kenny Perry. Eerlijk gezegd, ik heb het niet moeten opzoeken. Ik wist het nog. Maar in 2011... was hij 3 speeldagen en 9 holes lang ook volledig in controle. Maar op de backline was hij toen echt een schim van zichzelf. Hij speelde toen de baan, de backline in 43 slagen, dat is plus 7. Ik zou daarvoor tekenen, maar hij niet natuurlijk. Hè. En voor zij die niet meer zouden weten, Charles Schwartzel won die dag. Hij eindigde toen met 4 birdies op een rij en mocht toen het groene jasje aantrekken, aangereikt door Phil Mickelson die dag. Ik moet toegeven, ik kijk nu al dus 15 jaar gepassioneerd naar de Masters. En ik heb de goede en de slechte dagen van die klasbakken meegemaakt. Maar moet gezegd, toen Rory die put maakte op de playoff, hield ik het ook echt niet droog. Maar toen dat ik die emotie zag, hij zakte toen op zijn knieën en hij zag hem gewoon snikken en huilen. En ja, op dat moment, het was heel emotioneel voor te zien. Het is een van de mooiste edities dat ik mocht meemaken ooit. Niet enkel alleen door het behalen van die Grand Slam, maar ook niveau van de spelers. Het leaderboard op zich is super impressionant. Het was een hele mooie editie. En ook de eerste keer dat ik het live kan meemaken op tv, dat er een pro een career Grand Slam
absoluut.
Behaalt. Dat is iets uniek in de hoofdwereld.
Ja, het is ongelooflijk. We gaan het er straks ook nog over hebben. Er zijn enorm veel verhaallijnen die samengekomen zijn en die eigenlijk tot een soort apotheose hebben geleid vorige zondag. Frederik, ik vermoed dat je ook met enorm veel bewondering gekeken hebt naar Rory zijn victorietocht. Want er is heel veel gebeurd. Is er iets dat er bij jou bovenuit is gestoken? En dat mag los zijn van Rory McIlroy ook.
Ik denk voor heel veel mensen het moment was Rory's wedge shot op 13, denk ik. En dat is een beetje de moraal van het verhaal voor mij. En dat is dat je altijd je eigen spel moet blijven spelen. En dat zei Trevor Immelman ook op de broadcast gisteren als commentator. Dus Rory, die maakt daar inderdaad dubbel op één, Lara. Toen werkte jouw tv nog niet. Ook op zo'n manier dat je dacht, dat was nu niet echt nodig. Je had gewoon safe bogey kunnen maken ook, denk ik. Mm. En dan moet hij heel agressief gaan spelen. En dan plots heeft hij die four-shot lead, 4 slagen voor op hole 12. En dan, ik stuurde nog naar jullie in de groep van, gaat hij nu, en ik meende het eigenlijk niet, ik zei, gaat hij nu op 13 voor een lay-up gaan? En dan doet hij dat, hè. 3 wood van de tee, dan ijzer 7, en dan heeft hij nog een wedge shot. Ik denk dat iets van, wat was 80 meter of zo. En slaat hij hem het sop in.
En wel, dat is wat denk ik ook niet verstond op hole 13. Als je daar drijft en je mist rechts, weet je wel, je ligt tussen de pine straw. In het slechtste geval moet je dan ook een lay-up doen. Dus dat verandert niks. Dat ging niks veranderd hebben, moest hij driver genomen hebben. Als hij zijn driver dezelfde lijn speelde over die 3 wood, is er niks aan de hand. Mist hij een beetje rechts.
En als je driver in het water slaat, dan drop je daarvoor 4. Hey, en dan kan je nog een paar maken, eigenlijk.
Ja, maar Rory mist bijna nooit links. Hij mist nooit links.
Ik vind toch, eerlijk gezegd, met 4 shots lead, wetende dat hem daar al meermaals gechoked is op de back 9, dat 11 jaar geleden is om dat te doen, ik snap die keuze echt wel. Dat je zegt van, ik hoef echt niet meteen voor de eagle te gaan spelen. Wat ik vooral niet begrijp, is hoe dat die wedge zoveel op rechts kan komen, want uiteindelijk was daar een sloop die bal nog eens naar rechts zou kunnen gebracht hebben. Dus die kan gewoon links van de vlag mikken. Er is geen reden om die aan te vallen. En dan mikt hij nog altijd gewoon op de vlag. En hij zegt, ik mis hem nog een beetje rechts. Dat is puur de stress, maar qua course management kan ik het wel begrijpen.
Ja, maar het probleem is dat hij die course management gewoon à la minuut beslist heeft. Hij zat in een supergoeie flow, hij was heel agressief aan het spelen, alles lukte. En dan plots beseft hij, kijkt naar dat leaderboard, ik ben hier 4 slagen voor. Hij schiet in paniek van, ik moet hier op de rem gaan staan. En Jean en ik, wij dachten allebei, nee, Rory, het is veel te vroeg om nu al op de rem te gaan staan. Hè. En vanaf dan was hem plots een volledige mindshift. In plaats van, hij was in birdie mode, alleen nog in dezelfde mode als de dag ervoor, ging hem plots naar volledige par mode. En het gevaar dan, elke misser wordt een bogey.
En... Ja, maar aan de andere kant, ik denk, als hij daar nu had gedraaid en die maakt een dubbel omdat hem te agressief speelt, dan denk ik dat we dat ook hadden afgebrand. Van waarom in godsnaam slaag de drive als je daar gewoon een parretje kunt maken en wegwezen. Het is gewoon echt een kut wedge.
Maar dat zijn de 2 verkeerde beslissingen geweest, hè. Hij heeft gewoon 2 keer de verkeerde beslissing gemaakt met die pinpositie op hole 13. Je had 80 of je had 86 yards of zo. Dat is 78, 71 meter, ik wil er vanaf zijn. Maar je had zodanig veel green. Die sloop was zo gunstig. Speelt gewoon links, bump en run. Speelt gewoon links, bump en run. Laat die bal getwerden met die sloop. Dan speelt hij slechter van paard.
Het is een enorme rollercoaster geweest voor Rory McIlroy. Zeker op die laatste ronde. Want hij heeft nog eens 2 double bogeys gemaakt in die ronde. Hij heeft heel wat bunkers gezien op zijn afslagen. Hij heeft dan inderdaad heel wat fouten gemaakt, ook naar approach toe. Hij heeft enorm goed gespeeld ook, hè. Daar niet van. Dat balanceert dan weer goed uit. Maar ik luisterde vandaag nog even naar de No Laying Up podcast, of toch een stukje ervan. Iemand omschreef hem als de beste copywriter ooit, maar die wel nu en dan eens dikke spellingsfouten in zijn teksten laat sluipen.
Ja,
maar... Wat dat eigenlijk niet kan voor Harry.
Ja, maar kijk, Harry, je vroeg mij, wat is de storyline om het dan over een positieve boeg te gooien. Rory zei het ook nadien, hij was ongelooflijk trots nadien hoe hij het teruggekeerd is van al die setbacks. En dat is dan eigenlijk de storyline. In golf ben je nooit klaar. Je hebt nooit gedaan. Je bent nooit gewonnen tot die laatste put gevallen is. En Rory, ik dacht echt dat het gedaan was. Hè. Hij maakt daar dubbel. Ik geloof dat hij de hole erna bogey maakt. Ik dacht, hij is nu... Hij had alles om dat moment volledig te choken. En hij heeft twee enorme, enorme hero shots gedaan. De grootste van al, dat was op 15 zeker, met zijn ijzer 6. Mega draw, hij had tree trouble.
Ijzer 7, maar inderdaad.
Als een 7.
Ja.
Fenomenaal. Mist daar eigenlijk die eagle put. Weer stond hij daar eigenlijk te bibberen op zijn benen. En alle begrip daarvoor. Hij durfde niet putten eigenlijk. Dus allee, dat ons dat de storyline zijn... Dat deze Rory van de grootste fout die hij gemaakt heeft nog heroïsere shots deed om het weer goed te maken.
Mm-hmm. Ik vind ook dat daarin zijn groei vooral ligt. Maar dat hij, denk ik, op andere toernooien zijn kop liet hangen en dat het ook wel bogey na bogey werd of parren of echt niets meer maken, heb ik wel de indruk dat hij nu heeft blijven vechten. En als je dat vergelijkt met hoe dat hij vroeger speelde... Ja, dan is daar volgens mij een heel, heel grote last van zijn schouders gevallen.
Ja, maar hij noemde zichzelf op dit moment de meest complete golfer dat hij ooit is geweest. Dus hij had enorm veel vertrouwen ook om het Masters toernooi aan te vatten. En ook hij gaf zich de meeste kans om het te winnen. En voor de luisteraar die nu luistert en eigenlijk denkt van... Waar hebben ze het nu over als in... Ja, Rory McIlroy is een van de beste golfers ter wereld. Uiteraard zou hij ooit wel eens de Masters winnen. Wel, zo uiteraard is dat niet. Hè? Want in 2011 dacht iedereen dat jonge Rory de Masters ging winnen. En toen is het nog valikant fout afgelopen. En sindsdien, nog 14 jaar hebben we moeten wachten om, om een Masters-overwinning te zien bij Rory McIlroy. En het was ook wel een leuke anekdote waarin dat Rory zei op het einde van zijn laatste ronde, hè, als hij het Masters toernooi gewonnen had, dan vroeg een journalist aan hem, ja, wat zou je zeggen tegen de Rory die in 2011 zijn Masters verloor? En Rory zei van ja, dat is eigenlijk een jonge kerel die één zichzelf nog niet kent en ook niet weet hoe de wereld in elkaar zit. Dus Rory McIlroy is op korte termijn heel, heel groot geworden, maar kende zichzelf niet en is dan plots tegen een muur gelopen en heeft zichzelf elk jaar moeten opbouwen, tegen een nieuwe muur lopen, terug heropbouwen enzovoorts enzoverder. En dat gaan we even ook wel context geven. Ik heb het opgelezen, want Rory McIlroy domineerde als jonge knaap eigenlijk al volledig het amateurcircuit. Hij maakte op 16-jarige leeftijd al zijn European Tour debuut tijdens de British Masters in 2005. Niet veel later bereikte hij dan ook op de wereldranglijst voor de amateurs in 2007 de nummer 1 positie en werd dan ook meteen pro. Twee jaar later kwam dan zijn eerste echte European Tour overwinning op de Dubai Desert Classic. Zijn debuut op de Masters maakte hij in 2009 ook met een mooie 20ste plaats. En sindsdien, enorm veel overwinningen aaneengereikt, 23 PGA Tour overwinningen op dit moment, 7 Ryder Cup deelnames. En het gaat dus vooral over dat stukje in 2011. Hè. Dus heel wat majors ook gewonnen in die stretch, als hij daar op zijn top van zijn kunnen was. En in 2011 kon hij de Masters winnen. En daar is enorm veel over geschreven geweest. Hè. Dus hij gaf die voorsprong weg in de slotronde. Hij zei het ook zelf, hij deed zich voor als een Tiger Woods die alles en iedereen zou kapotmaken. En wat dat jij zei, Frederik, zichzelf is totaal zichzelf niet gebleven. Hij heeft zichzelf verloren op die golfbaan. En sindsdien is het een waar slagveld geweest op de Masters met heel veel verwachtingen en verwachtingen die niet ingelost werden. En dus als we het hebben over Rory McIlroy, zijn historische overwinning op Augusta National, dan verwijzen we vooral naar die inzinking in 2011. Dus super blij dat hij het eindelijk heeft kunnen verwezenlijken en dat hij daarmee ook die enorme bonus van career Grand Slam heeft kunnen verwezenlijken. En dan het verhaal van Rory McIlroy en zijn triomftocht. Het begon uiteraard in de eerste ronde, maar het begon al met twee dubbele bogeys. En ik zag op Instagram al een directe post passeren van er zijn geen enkele Masters winnaars met dubbele bogeys in hun eerste ronde.
Ja, ik vind zelfs dat het nog meer als rollercoaster begon dan hij begon met twee double bogeys. Ik denk dat we allemaal de eerste 9 holes bijna dachten van oh, gaat het toch gebeuren? Hij was in goede vorm. Hij stond daar al meteen -4. En ja, mijn Instagram stond bijvoorbeeld vol met is dit het jaar? Nu gaat hem het doen. Ja, 2 holes. Echt uit het niets double bogey om een rondje par te eindigen.
Ja. Goh, maar dat is ook wel Augusta, vind ik. Allee, als je een beetje rondkijkt naar de scores, kijk naar Ludwig Auberg gisteren. Topronde voor een paar holes van het einde dachten we nog, ja, die doet ook mee. Wat speelt hem daar op hole 18? Ik denk een triple zeker.
Triple, ja.
Dus het kan wel heel snel gaan op Augusta. Dus ik vind dat mensen ook wel heel hard zijn voor Rory, want er zijn er veel. Shane Lowry heeft door die gisteren 81 gespeeld. En die een dag ervoor zei hij ook, ik speel morgen om te winnen.
Helemaal eens. Maar het waren wel 2 keer zo'n double bogey, waarvan je niet per se zag dat hem eraan zat te komen. Soms dan kan je zo'n beetje zien van, oei, dat is wel echt een hele slechte drive, of oei, daar ligt er wel heel, heel, heel
En wel, maar dan, en nu kijk ik naar Jean, die al zo lang... Dat vind ik net zo straf van Augusta. Je maakt dubbel zonder dat je het ooit ziet aankomen. En hoeveel zo triple en zelfs ja, triple put zie je ook van op zo'n 3-footer. Je denkt van, hop, ponk, Reed gisteren ook. Ene kant de lip-out en dan de andere kant nog een keer een lip-out. Dat vind ik zo zot aan Augusta.
Dat komt ook deels door die pinposities. Bepaalde pinposities zijn zodanig... Op bepaalde positie is hij te ver. Ja, hij rolt ervan. En heb je een onmogelijke up and down. Oftewel kreeg je een soort van pocket. Speel je gewoon een bepaalde zone en dan rolt je naar de hole toe. En dat is die rollercoaster dat gecreëerd wordt op die Masters. Als je kijkt op US Opens en zo, valt dat veel minder op.
Het is ook een zeer heuvelachtige baan. Dat onderschat ik elke keer opnieuw. Elk jaar dat je opnieuw kijkt, dan denk je, ja, hallo, ik zie die speler zelf niet staan, omdat hij zo diep staat, of dat er zo'n heuvel voor...
Die fairway bunkers zijn ook echt wel diep, hè. Want diep, Rory inderdaad, ja. heel dikke pech, hè. Top drive op hole 1, ja, boef, 30 centimeter te kort, of wat was het in de bunker, dan nog eens... En inderdaad, die hellingsgraad, dat zeggen ze, hoeveel fairways zijn er vlak op Augusta? Want dat was ook met Rory zijn wedge shot op 18, dus in de hole 72, moet ik zeggen. Hij had dan ook weer een bal die flink onder zijn voeten lag, geloof ik. Want zijn tweede shot in de playoff dan, die lag perfect, zei mooi plat. En dat is ook weer een heel ander shot, hè?
Uh-huh. Ja, absoluut. Dan die derde ronde, we gaan even doorspoelen, want ook historisch... Zijn eerste 6 holes, allemaal in 3 slagen. Dus of dat nu een par 3 of een par 4 of een par 5 was, 6 keer een 3 genoteerd op de scorekaart. Dus inclusief een eagle, een eagle op hole 2 en birdies op 3 en 5. Ja, onwaarschijnlijk, hè. Dus...
Jullie hebben dat waarschijnlijk ook wel gaan zien, de zaterdag, die chip op hole 2. Je lag een beetje voorbij de vlag en dan zag de chippen. Dan zag je die bal draaien. En dan dacht ik, ja, oftewel is hij zeer goed, oftewel rolt hij gewoon weg en is de paar. Ja. En je zag hem zo mooi vallen, erin vallen. Het was een beetje, neigde naar die chip-in van Tiger in 2005 op hole 16. Neigde een beetje ernaartoe, maar het was ook, dan dacht ik, ja, Rory is vertrokken. Hè. De trein is vertrokken en hij gaat, het was machtig om te zien en toen. Voelde je het al zo een klein beetje dat het een hele mooie zondag ging kunnen worden?
Qua mentaliteit vind ik die eerste ronde. Dus je zag dat hem vol aanviel. Maar tegelijkertijd, bijvoorbeeld, dan maakt hij eagle op 3. En je ziet hem naar zijn caddy kijken. En uiteindelijk geven ze gewoon een vuistje. Waar dat we Tiger Woods in de tijd mee gesticuleren en grote handgebaren en roepen. Konden zien. Ja, was dat nu? Zag je dat hem echt wel gefocust was op ik wil rustig blijven. Het is niet vandaag dat gewonnen moet worden, maar ik moet gewoon aanvallen, proberen in zo'n goed mogelijke positie te komen. En dat is duidelijk dat daar ook in die zaken is daar allemaal over nagedacht en heeft hem het al meegemaakt dat hem zegt van ik ben te energiek of ik ben te sip. Een mooi voorbeeld waar dat hem zelf over spreekt is dat hem een paar jaar geleden zei van ik had op een gegeven moment 1 doel en dat was mijn ogen altijd altijd boven het publiek houden, een goede positieve indruk doen. En het zijn al die dingen die samenkomen, wat dat we zo meteen in de laatste ronde, ja, dat je merkte van oké, nu komt een druk er echt wel op en dan gaat het niet meer altijd even goed. Maar ik vind mentaal, qua spel, dat was het was ongelooflijk mooi om naar te kijken. Dat was echt een genot.
Eagle op hole 2. Hole 3 is een par 4.
Ja, goed uitzicht.
Mm-hmm. En dan hebben we de laatste ronde, zenuwslopend. Het begon uiteraard met die double bogey. Zijn drive belandde al in de fairway bunker. Hè. Dat begon het al goed. Double bogey op hole 1. Wie dacht er toen? Ja, het is van dat. Ja, Lara steekt haar vinger op. Die dacht, Rory zal crashen.
Nee, ik dacht eigenlijk dat hem... Dat hem goed zou kunnen doen. Ik was nerveus, want ik denk, oei, dat kan alle kanten op. Maar tegelijkertijd, hij verliest meteen de leiding. Dat kan ook een bepaalde rust met zich meebrengen. Van oké, nu kan ik wel weer terug volle gas gaan. En ik moet niet meer tegenhouden en mijn voorsprong gaan bewaken. Dat hoeft niet meer.
Dat heeft hij gezegd nadien. Hè. Hij was scheidnerveus voor die ronde. En ja, die eerste dubbele bogey heeft hem eigenlijk volledig in het moment gebracht, zei hij.
Ja.
Uiteindelijk over een speler nog niet gehad. Maar dat is Bryson.
Absoluut. En Bryson die ook heel teleurgesteld was dat Rory niet met hem wou praten tijdens die laatste ronde. Maar daar gaan we het straks over hebben. We gaan straks de top 10, na de Halfway House, gaan we de top 10 even overlopen en een paar leuke spelers uithalen om het inderdaad daarover te hebben. Nog eventjes het verhaal of de verhaallijn van Rory afronden. We hadden inderdaad die start met die dubbele bogey. Maar ja, uiteraard enorm goed terug geslagen, letterlijk dan, met een paar hele, hele mooie shots. Maar het was heel wisselvallig. Het was bepaalde fairway bunkers geraakt, bepaalde... Dan zeker op de laatste hole nog eens de greenside bunker in. Hè, omdat inderdaad die bal een beetje onder zijn voeten lag. Maar het was dan vooral een Justin Rose. En daar gaan we het dan straks ook over hebben. Die een fenomenale laatste 9 holes speelt. Justin Rose die terugkomt. Die dan de birdie maakt op 18. En het was dan Rory McIlroy die een bogey maakte. Door daar in die greenside bunker te belanden. En dan moet het waarschijnlijk... koken binnen Rory McIlroy, die ook net zo'n scenario achter de rug heeft als recente met Bryson DeChambeau op de US Open, dan moet hij waarschijnlijk denken, ja, dit gaat terug de verkeerde kant op.
Ja, ik kan mij niet inbeelden welke druk dat daar moet hebben achtergezeten. En als een gebroken man, dat je ergens ook moet staan na die laatste putten missen, want uiteindelijk is het... Ja, voor die jongens, het is geen makkelijke put, maar het is tegelijkertijd ook de put die dat je 9 van de 10 keer wil maken. En ja, en mist die dan. En ik weet dat ik toen dacht van, wat zeg je in godsnaam als caddy tegen je speler op die moment? Je stond zo ver aan de leiding. Ja, niks of wel iets.
Ik heb daarop gelet. Harry en Rory, die praten toch bijna niet met elkaar?
Ah wel, het is super... super toevallig, ik kwam het dus tegen en ik denk, dan moet ik meteen kijken. Het was een videootje waarin dat Harry, de caddy van Rory, dan ook uitlegde van ja, wat heeft hem eigenlijk gezegd om Rory uit die slechte vibe te krijgen. En eigenlijk vond ik dat wel iets heel mooi, dat was iets heel goed om u terug in het moment te krijgen. En blijkbaar wat dat hem gezegd is van, oké, Rory, als ik u nu de maandag had gezegd dat we nu in de playoffs zouden zitten om de Masters te winnen, gaat er uw rechterarm voor gegeven. En dan denk ik van, amai, ja, ik voel dat. Ik krijg kippenvel als ik dat terug zeg, dat ik denk van, dan denkt het toch ook van, oké, ja, kom aan, reset, gaan. En dat zag ik ook in de play-off.
Ja, absoluut. Play-off tegen Justin Rose, die fenomenaal speelde, die eigenlijk alle twee een hele goede play-off-hole spelen. Justin Rose mist zijn put en Rory McIlroy die lag er heel dichtbij, maar die moest toch ook wel nog een stevig stressputje maken.
Ja, maar dit is wat Sean er net zei. Hè. Je moet op de juiste plaats van de green landen om de perfecte curve te nemen richting de hole. En dat had Rory gedaan. En ik denk dat Justin Rose, ik weet niet, misschien een meter of twee verder of zo, en dan komt die bal ook terug. Ja, het scheelde ook echt niet veel. Maar die put, dat vond ik nu, die hele laatste put, die was een stuk makkelijker dan een put op de 72e hole. En nog veel, veel makkelijker dan een put op de US Open. Was een put op de US Open was die drie holes links of zo. Dat was echt heel moeilijk.
Maar hij ging er toch ook niet het midden in, hoor, die put.
Exact. Dat
was een randje links, hoor.
Exact. Dat ik kneep hem nog
niet. Dat is toch... Allee. Red is erin.
Exact. Ja, Rory McIlroy, die wint dus uiteraard zijn Masters-toernooi waar hij al zo lang op aast. Maar hij is nu ook career Grand Slam-speler. Frederik, wat wil dat juist zeggen?
Ja, dat je alle majors gewonnen hebt. Hè. Dus de Masters, de US Open, de Open en de PGA Championship. En tot gisteren waren er zomaar vijf. En dat zijn niet van de minste. De Tiger Woods, die heeft er drie career Grand Slams, alstublieft. Jack Nicklaus heeft er ook drie. Gary Player heeft er één. Ben Hogan ook één. En Gene Sarazen ook één. Dus een heel deel oude vandaag. Dan heb je Tiger Woods. En dan nu de jongste vandaag, zeg maar, is de Rory. Hè?
Goed, dus Rory hoort nu bij de allergrootste. Hè. Als je dat voor elkaar kan spelen, dan is dat klasse. Goed, tijd voor de Halfway House. Tijdens de Halfway House bespreken we telkens iets dat ons is opgevallen op of naast de golfbaan. En nu was het op Augusta National en eigenlijk een leuk verhaaltje gewoon. Hè.
Naast de golfbaan, hè? Naast.
Ja, naast de golfbaan. Klopt. Door Eamon Corner, hè, dat zijn holes 11, 12 en 13, loopt een beroemde rivier, hè, Race Creek. En toen de groep van Ballester bij de green van 13 aankwam, vroeg Justin Thomas... Om een referee, om een bepaalde vraag te stellen aan de referee. En de Spaanse amateur moest heel nodig plassen. En hij had nu effectief de tijd, omdat Justin Thomas die referee vroeg, om die hoge noodvlug te sessen. En hij vond er niets beter op om eventjes zijn behoefte te gaan plassen in die beroemde rivier, of kreekje, de race Creek. Oh. Het was een heel leuk verhaal, ook een heel leuk interview. Die zei van, ik zou het recht opnieuw doen. Maar misschien was het wel interessant om te weten, beste amateur, dat er daar ook gewoon wc-kotjes stonden, hè, om de andere kant van de green. Dus dat had hij eventjes niet door. Maar het publiek had het gezien. Het publiek was ook aan het applaudisseren. Maar goed, op een Augusta National, zo'n strikte baan qua rules en etiketten enzovoorts. Dan is mijn vraag aan jullie, moest je hoog nodig gaan en moest je ook niet doorhebben dat er eigenlijk gewoon wc-kotjes stonden aan de andere kant van de baan? Zouden jullie het dan aandurven?
Misschien moeten we beginnen bij Lara, want bij Lara is het er nog net iets moeilijker meestal.
Zou je het aandurven om eventjes achter het struikje die behoefte te doen?
Ja, ik ging juist zeggen, jullie zitten daar normaal gezien echt in de luxe positie als man. Als vrouw is dat sowieso al bijzonder vervelend. maar het antwoord is nee. Ik ging zeggen, ik denk dat ik liever in mijn broek zou doen dan dat ik daar op de heilige grond, mogen we toch wel zeggen, hè? Op de heilige grond zou gaan plassen. Maar tegelijkertijd bedacht ik mij dan ook de kans dat ik op Augusta National met zoveel publiek zou spelen en geen pamper al aan moet doen, ook klein. Dus het zou wel lukken.
Maar ik zou het wel doen, maar ik zou me ergens verstoppen. Ik zou in een struik gaan kruipen of zo. Bij ons is dat achter een boom, maar de bomen daar die zijn ook zo mooi gemanicuurd rond. Dan valt dat ook heel hard op. Maar wat ik, het is heel spijtig dat er geen beelden van zijn. Karel, want ik zocht direct toen dat nieuws een dag of drie geleden uitkwam. Je zoekt beelden. Want die beek is toch ook een beetje dieper. Dus dat moet toch enorm veel kabaal maken als je daar zo een aantal meter naar beneden plast in zo'n beek. En dan denk ik van, is dat nu echt de meest minst onopvallende manier om daar een plasje te maken? Dus dat lijkt mij heel strategisch heel slecht gekozen.
Jean, jij zou gewoon recht de rivier in plassen.
Nee, niet per se. Ja, ik versta dat wel natuurlijk. Als de nood hoog is, dan moet je
je natuur
volgen natuurlijk. Maar ja, het is natuurlijk een verhaal van een amateur. Dat zal waarschijnlijk wel met de mantel de liefde van Augusta National zelf overdekt worden. Dus het is een leuk verhaaltje. Maar ja, we hebben natuurlijk niet altijd de luxe om zomaar, als wij 18 goals spelen... wij kunnen gelukkig op een 9 goalsbaan, dus wij zijn wel rap rond. Maar bijvoorbeeld op Tergele, ja, is het ook 9 goals. En ja, het is ook niet druk bezet met boven in Tergele, waar dat Frederik speelt. Dus
zijn een aantal plekjes waar de struiken iets... roster zijn, zeg maar, dan anders. Want iedereen kent wel zijn plekje om eventjes te gaan, inderdaad.
Ik heb nu overlaatst ook iets gezien op de baan waar ik dacht echt van 1, het is geniaal, en 2, ik kwam niet meer bij van het lachen. De tips voor alle vrouwen. Als je geen plekje vindt waar dat een bosje is of waar dat toch genoeg beschutting is, pak een paraplu mee en doe het achter de paraplu. Ik kwam niet meer bij toen ik dat zag. Maar eigenlijk, hoe logisch is dat? Dat is toch top? Gewoon een paraplu open doen, je zet u daarachter en het is in orde.
Dan moet je zo'n camouflage paraplu mee hebben.
Ja, tintje.
ik zou dat niet doen op Ter Helle, want no way dat dat blijft liggen. Dan die,
ja, dan flapt hij zo naar buiten zo.
All right, conclusie. Als de nood hoog is, dan ga je gewoon. Voilà, we hebben het al uitgebreid gehad over Rory McIlroy en het belang van die historische overwinning. Maar er zijn heel wat spelers uiteraard die ook deelgenomen hebben aan de Masters. En we hebben er de top 10, top 20 eventjes bijgehaald, staan voor ons. En we hebben enkele namen uitgekozen waar we het toch ook eens moeten over hebben. Misschien heel kort voor de mensen die niet gekeken hebben en die nog geen tijd gehad hebben om het leaderboard te gaan overlopen. Eventjes tot aan de gedeelde top 5. Dus Rory McIlroy wint uiteraard met zijn playoff hole met Justin Rose. Rory en Justin eindigen dan beiden op min 11 voor de week. Dan hebben we de eerste opvolger is dan Patrick Reed. Ja, de Patrick Reed staat op min 9, 2 shots tekort om ook in die playoff hole te raken. Dan hebben we opnieuw Scottie Scheffler, die daar toch wel weer op plaats 4 staat met min 8. Sungjae Im op min 7, gedeeld met Bryson DeChambeau. En daar zijn al toch meteen heel wat namen die opvallen. Te beginnen met Justin Rose. Wat was dat, die back 9?
Ja, dat was eentje... We zijn om in te kaderen, maar toch. Die speelt dus de back 9. Speelt hij 6 birdies, 2 boogies en 1 paar. Als ik kijk op 9 holes 1 paar speel, ik geef u garanties. De andere 8 holes bestaat niet uit birdies. dat is ongelooflijk. Die man heeft... Ja, dat is een rollercoaster. 3 birdies op een rij, een boogie, 2 birdies, een boogie en dan een keer een birdie op hole 18. Dat was ongelooflijk, die back 9. En die man was op een missie. Die man was op een missie. Mm. En die ging, die wou Rory McIlroy opeten, die bij wijze van spreken. Je zegt dat die dedication, die focus, zijn soms te lange tijd dat hij nam voor een putje te lezen, zijn op hole 17. Dan mist hij hem wel nog zeker. Maar ja, verleden jaar verloor hij ook al de British Open van Xander Schauffele, ook met 1 of 2 slagen. Dus die man was gebrand. He. En dan, ja, play-off verliezen, hij zal ook wel in zak en as gezeten hebben. Maar ik denk, Justin Rose kennende, als hij van 1 iemand wil verliezen, is het waarschijnlijk Rory McIlroy.
Ja, ik vind Justin Rose is wel... Ik vond het heel moeilijk om te kijken, want ergens gun ik het hem enorm. Hij heeft in 2017 ook een play-off verloren tegen Sergio Garcia, was dat toen. Mm. En dan denk ik van die put op 17, achteraf gezien, dan denk ik toch dat dat pikt. Want hij speelt dan zo'n fantastische ronde. De dag ervoor speelt een plus 3. Zegt hem zelf van, I turned a 69 into a 75 today. Mm-hmm. Ja, dat is kostelijk, hè. En om dan zo dichtbij te komen, weer al, hij is uiteindelijk 44... Niet gemakkelijk.
Maar als hem op 17 die put maakt, dan maakt hij die put op 18 niet, denk ik. Want die put op 18, die birdie put, met de overtuiging dat hij die erin knalde, dat was echt van, die moet erin. En als hem er niet in gaat, gaat hem er 6 meter over. Mm-hmm. Ik overdrijf misschien, maar dat was echt heel goed agressief geput. En inderdaad, op 17 moet hij die put altijd maken. En ik denk ook, we zouden eens moeten terugkijken op welke hole dat Justin Rose het door heeft van... Fuck, ja, ik denk dat hij op 15 zat, zo want fuck, ik speel hier plots om te winnen. Want ja, de dag ervoor speelt hij 75, dan start je de dag erna van, kom, we gaan ons amuseren, we gaan ervoor en we zien wel waar dat schip strandt. En plots ziet hij daar, Rory maakt daar zijn dubbel op 13. Ik denk dat hij dan op 15 zit en een birdie maakt. En plots dat hij op één slag van de lead. Rory maakt weer bogey. Justin maakt nog een birdie. En plots staat hij in de lead.
Ja, hij zegt zelf in een interview nadien dat hem niet naar de leaderboards heeft gekeken. Volledig niet. Maar dat hem door het publiek wel doorhad dat hem in de buurt aan het komen was van in contention te zijn. Dus dat daardoor wel de druk ook meekwam. Dus ja, hij is er niet, ergens niet mee bezig, maar ook, allee, bedoel, je weet het wel. Hè.
Het unieke aan Augusta National is dat ze daar met die hele grote scoring boards werken. Hè. Dus dat zijn hele grote borden, meters hoog, verdiepingen hoog, waarbij dat mensen effectief achter de schermen elk lettertje en elke score veranderen, terwijl dat de wedstrijd bezig is. En een leuk wistje datje is dat ze die zaken maar veranderen, en ook maar deels veranderen, nadat de spelers eigenlijk hun putts afgewerkt hebben op de green. Dus die borden staan meestal dicht bij ergens een green. En als je het manueel moet veranderen, ja, dan ben je aan het kletteren en aan het doen en die bordjes en gebabbel en weet ik veel allemaal. Dus die informatie komt ook veel later door dan de moderne digitale kanalen. En dat is inderdaad ook het mooie en het leuke is van zodra die bordjes veranderd worden, ja, plots komt er informatie vrij dat niemand weet. Want niemand heeft daar een smartphone, niemand heeft daar een radiootje vast. Ze zijn puur aangewezen op ofwel een keer gaan lopen naar die telefoonboots die daar op Augusta National staan. Dat is echt oldschool. Je moet dan een vaste telefoon, je telefoonnummer gaan intikken en dan een keer naar het thuisfront bellen van wat heeft een diene gedaan en wat heeft een diene gedaan. Dat is een manier om te weten te komen wat er gebeurt op de baan of effectief door die borden. En dan, ja, dat is een hele, hele aparte dynamiek bij Augusta National.
Je hoort ook dat publiek dan echt applaudisseert, hè, bij goede slagen. Exact, en dat zorgt er dus exact voor dat bijvoorbeeld een Justin Rose wel wist van volgens mij ben ik in contention aan het komen, maar dat je ook niet zeker bent als je niet naar de leaderboards kijkt.
Ja. Justin Rose is echt wel de smaakmaker geweest. In die laatste 9 holes heeft daar het vuur aan de schenen gelegd van Rory McIlroy. En dat was nodig, want iedereen keek eigenlijk naar Bryson DeChambeau, hè, als belager, als vijand van Rory McIlroy om zijn Masters-overwinning af te pakken, bij wijze van spreken. Maar dat heeft hij niet gedaan. Slecht rondje gespeeld, Bryson DeChambeau.
Ah, die was de eerste 9 holes, was een beetje de even knieën. Ze speelden achter alle 9 holes, speelden ze alle twee ongeveer rond de paar, als ik me niet vergis. Ik geloof dat Bryson achter een 9 of 10 holes plus 1 stond. En dan doet hij, wat een beetje moeilijk te begrijpen is, Bryson lag op hole 11, wel weer een drive van je welste. En dan, ja, dan slaat hij de bal het water in. En dat was zijn kantelpunt. Dan moest hij droppen en dan maakte hij ook dubbel boogie, als ik me niet vergis. Dus dat is een beetje een kantelpunt geweest van Bryson. En dan keken we niet meer naar Bryson, maar dan begonnen we andere mensen te zien. En dan begon Rose ook te stijgen in het leaderboard samen met Ludwig Aberg, die eigenlijk tot hole 12, 13 ook wel goed bezig was. En toen dachten we, dat wordt hier een Europees onderrondje. En dat is uiteindelijk wel een klein beetje geworden. Hè.
Ja, want bij het begin dacht iedereen, we gaan hier het duel weer, een beetje een duel PGA versus Liv zien. Want, en dan ook nog de rematch voor de US Open, hè, waar dat Bryson, de evil villain was die het nog afgestoept had van Rory. En dan inderdaad, Rory opent met dubbel. Je denkt al van, oh nee, het gaat toch weer geen waar zijn. Bryson die maakt dan, ik denk, direct birdie op de tweede hole. Dus ja, Bryson was wel goed aan het spelen. En dan plots inderdaad verandert heel dat scenario. Hè?
Ja, absoluut. En ook zijn interview op het einde. Dat was wel een leuke. Maar een leuke, ja, het is niet leuk. Hè. Maar goed, Bryson DeChambeau werd gevraagd van oké, heb je interactie gehad met Rory McIlroy? Hebben daar gesprek mee gehad? Hoe was de vibe tussen jullie twee? En goed, iedereen zit wel een beetje te wachten op een Liv versus PGA onderrondje. En dat, ik weet niet of het zoiets was. Ik denk dat het persoonlijk gewoon Rory McIlroy was die in zijn bubbel zat. En die gewoon totaal niets wilde lossen. Maar Bryson was zichtbaar zo wat half geïrriteerd van nee, Rory heeft aan mij niks gezegd, heeft mij zelf niet kenbaar gemaakt dat ik bestond tijdens die ronde. Dus ja, dat was een klein dingetje op het einde van zijn ronde.
Ja, maar dat is een beetje... Ja, het voetbal zijn, dat is natrappen, niet? Sorry, maar... Allee, zien wij ooit veel conversaties tussen hoofdspelers als wij kijken? Als ze staan te wachten op een
team? Toch wel, hè. Ik zie toch vaak foto's van twee spelers die naast elkaar...
Niet in de final round.
Op dat niveau.
Ja, klopt.
Final pairing op zondag. Allee, want Rory heeft heel sympathiek goeiendag gezegd op de eerste tee. Toen dat ze elkaar zagen. Toen zei de commentator wel, ze hebben elkaar al een uur soms naast elkaar op de putting green, op de practice putting green, daar geen woord met elkaar gewisseld. Dit is de eerste keer dat ze elkaar kenbaar maken dat ze daar zijn. Maar ik snap nu wel, je speelt Rory, die zit met een ijzerbroek van hier tot in Tokio, die wil supergraag die Masters winnen. Het enige dat hij aan denkt is, ik ben gefocust op mijn spel. En dan ga je niet denken van, Bryson, proficiat met uw hole-in-one over uw huis en anders, hoe is het met de kinderen, maar hij heeft geen kinderen. Ja, dat snap ik nu wel. Allee, wie is daar nu mee bezig op dat moment?
Ik vind ook dat gewoon een kwestie is van dat die volledig tegen polen zijn. Als je ziet, een Bryson DeChambeau, die doet maar vuistjes met iedereen. En hup, in interactie met de fans en nog wat handtekeningen uitdelen voordat de man zijn ronde begint. Rory McIlroy, die zegt, ik zet mijn gsm op stil. Liefst zo ver mogelijk van mij weg de dag voordat ik deze ronde moet spelen. Hmm. Ja, één, ik denk, Bryson moet niet verwachten dat Rory daar een gezellige babbel mee gaat doen. Dat is onrealistisch. Maar twee, ik denk ook dat interview een beetje uit context getrokken is. Bryson, die komt net terug... na een hele slechte ronde voor zijn doen, waar dat hem totaal niet in de picture is gekomen. Hij heeft eigenlijk nooit echt het vuur aan de schenen gelegd van Rory. Ja, weet je, dan is datgene wat de media vraagt en die zegt van zeg, heb je tenminste nog een babbeltje kunnen doen? Of zijn er zotte dingen, of zotte quotes, of weet ik veel? Ja, en dan zegt hij, nee, we hebben niet gebabbeld en die is nog gefrustreerd.
Ja, en dan moeten we het eigenlijk misschien ook meteen hebben over Lowry, want die had exact hetzelfde. Lowry die... ook de microfoon onder de neus geschoven werd en die zei van, eigenlijk ik moet dit interview eigenlijk op dit moment niet geven. Hè. En de tennis moet iedereen ook verplicht om een interview te geven, maar dat gebeurt pas een half uur of een uur na de ronde. En bij golfers is dat meteen na hole 18, ze stappen af, ze ondertekenen hun scorekaart.
Bij coureurs is dat ook zo, hè?
Ja, klopt. En Mallory had ook zichtbaar wel onvrede met de manier waarop dat het interview afgenomen
was. Het was een leuk interview, maar het was ook een beetje over... Oké, Mac Bogue, het was na dag 3, niet na dag 4, voor alle duidelijkheid.
Na dag 3, ja.
Dus na dag 3, Mac Bogue op 17, Bogue op 18. Hij dacht, ik maak hier kans om de Masters te winnen, ik maak hier twee bogies. Dus hij was heel slecht gezind.
Het was misschien een beetje een Ierse furry dat hij op dat moment in zich had.
En hij is waarschijnlijk ook wel gewoon kotsbeu om continu de vriend van Rory te moeten zijn. Hè?
Ja, Shane Lowry die dan nog gedeeld 42e eindigt na slechte eindronde. Wie gaan we er nog uitpikken uit die top 10, top 20?
Ja, ik ging zeggen Patrick Reed. Mm. En ik zeg dat niet omdat ik een grote fan ben van Patrick Reed, integendeel zelfs. Dat is echt iemand als... Ik mag hem niet. Ik lust hem echt niet. En ineens verschijnt hij op het leaderboard. Dat ik denk van waar kom jij? Waarom sta jij ineens zo hoog? Daar was ik mij niet van bewust. Ah. En dan op 17?
Nee, omdat dat gewoon een keigoeie golfer is. Hilara, daarom zat hij zo hoog.
Ja, maar het blijft in mijn hoofd een valspeler. Ik mag hem niet.
Dat is ook allemaal wel een beetje opgefokt door de media, hoor, denk
Tuurlijk,
ik. Ik zie
toch.
Die heel graag spelen, eigenlijk. Ik vind dat die prachtige swing, fantastische golf, altijd rustig ook. Stoïcijns, vind ik. En dat blijft een klasbak.
Ik sluit mij volledig aan bij Frederik in dit geval. Ik vind dat zijn short game, ik denk dat hij een van de beste ter wereld is op short game. Heel sterk gespeeld, hè. Als je dat zich uitkijkt. Altijd sub 72 gespeeld, dus 71, 70, 69, 69. Allee, dat is steady, hè. Dat is, ik weet dat
niet. Ja, super steady, ja. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat het een zeer goede golfer is, maar ja, een mooie swing, hè. Ik weet het niet.
Ja, en ook ik ben geen fan, maar...
Voor iedereen thuis die het niet zou weten, heeft ook de Masters gewonnen in 2018, want... Ja, even een allemaal vanzelfsprekend, maar...
dat ging ik zeggen. Dat is ook volgens mij iemand waar je zeer weinig geld op zou verliezen als je wit op dat hij de cut maakt. Want op de Masters is hij ook eigenlijk bijna altijd wel best goed. Maar ja, ik zag hem enkel in beeld met de eagle op 17. Die was zeer mooi. Maar ik dacht van verdorie, hij gaat toch niet in één keer heel, heel hoog eindigen. Maar derde plaats toch wel zeer netjes, dat moet gezegd worden.
Oké, we hebben nog tijd om het over twee spelers te hebben. Jean, Nick Dunlap heb jij ook aangestipt. Die zat niet in de top 20.
Nee, die zat zelfs in de top 70, dacht ik. Nee, die heeft eigenlijk gewoon... Ja, die heeft de kut gemist, maar de vraag is natuurlijk hoe. Op donderdag speelt hij zijn eerste ronde in 90 slagen. Dat is plus 18. Plus 18, ja, dat is dead last, zijn ze vaak in het Engels. De man is aangeslagen, wordt door verschillende pro's echt getroost. Max Homa zou met hem gesproken hebben. Zelfs Fred Koppels had al die man toegelopen. Hij zit er kapot van. Je moet meedoen met de Masters. En hij speelt een rondje boogie. Dat is niet leuk. Hè. Dan gaat hij natuurlijk nog naar de practice om verder te gaan oefenen. Totdat gesloten is, als het ware. Daarna stuurt hij zijn caddy nog naar de lokale supermarkt achter 100 golfballetjes. En die slaat in de tuin van zijn Airbnb. Slaat hij die 100 ballen gewoon in het wilde weg. Is het als practice of is het frustratie? Ja, God weet het. Maar de dag erop, wat doet hij? Hij speelt 71. En dat moet hij kunnen. Van de eerste dag plus 18, tweede ronde 19 slagen beter doen. Ik vind dat heel knap. Plus ook het feit dat hij de laatste drie goals in boogie speelt. Dus hij heeft min 4 gespeeld. Allee, tot op hole 15. Volle fair, dus heel knap. Bewijst toch wel dat die man toch wel mentaal toch wel sterk. En had er wel van genoten hebben, denk ik, van die tweede ronde. Dat hij zegt van, hela, ik kan het toch nog. Hè. Dus ik wil dat zeker te vermelden waard.
Op één na slechtste rondje ooit. Hè. Ik geloof dat 91 slagen op de Masters de slechtste ronde is.
Ja, en dan moeten we het nog hebben uiteraard over... Die laatste speler, niet dat hij laatste geëindigd is, maar de laatste die we gaan highlighten. Thomas de Trie, als Belg, als vierde Belg ooit naar de Masters. Had er waarschijnlijk meer van verwacht, Thomas de Trie.
Ik denk het.
Ja, geen goede openingsronde gespeeld en dan had het eigenlijk niet echt meer kunnen rechttrekken, hè, op de tweede.
Nee, nee. 79, 74. Hè. En ze zeggen soms of vaak dat... De kut halen op de Masters een van de makkelijkste toernooien is om de kut te halen.
Van de majors dan?
Of van de majors.
De koers van de majors, ja.
Natuurlijk, ja, Thomas de Trie, eerste keer daar. Misschien dat toch wel wat je ziet. En dat wordt ook vaak gezegd, hey, dat die oude knarren, en dan mag je daar Justin Rose zeker bij rekenen, die daar al vaak geweest zijn, die weten nu dat die greens lopen, die gewoon, ja, dat je de baan echt wel moet kennen, dat die geweldig in het voordeel zijn. Ik geloof dat... Freddie Couples was ook weer fantastisch bezig. En die is wat 67, geloof ik.
Ja, zelfs niet ouder is.
Dus
ja.
Nog bemoedigende woorden voor Thomas.
Volgende keer beter.
Het is geen vetten geweest sinds zijn win in Phoenix. Hè?
Ik heb nog even opgezocht. Twee missed cuts. Eentje op de Arnold Palmer. Dan daarna op de Players. De Valspar Championship, gedeeld 22e. Texas Children's Houston Open, gedeeld 47e. Nee, exact. Hij is het een beetje kwijt, kunnen we dat zeggen?
Oh ja, het is nog vroeg. Hè. We zijn nog maar 2 maanden verder, maar het wordt toch tijd dat hem weer een beetje komt piepen.
Zijn mojo terugvindt. Dat komt.
Absoluut. Absoluut, maar dat
wie
komt
dat
wel.
Er zijn over mojo gesproken, Lara. Misschien moet Thomas de Trie een podcast met ons opnemen. Want
absoluut,
ik geloof...
Ja, dat is wel nog een heel leuke side story hier. We hebben de vorige aflevering met Adrien Dumont de Chassard gesproken, ADDC. En ja, we waren eigenlijk zo lang aan het klitsen geslagen dat hem geen tijd had, de arme jongen, om nog een paar balletjes in te slagen voordat hem een rondje ging spelen. En via via heb ik gehoord, ik zal zeggen via via, een redelijk rechtstreekse bron, heb ik gehoord dat dat niet gewoon een goed rondje was. Hij was aan het vertellen dat hij meteen een zeer leuke podcast vond, waarvoor dank. En twee, dat hem maar liefst min 11 heeft geknald. Een course record. Nadat we samen de podcast hebben opgenomen. Dus ik kan eigenlijk gewoon zeggen dat er geen excuus is om niet mee op de pot te komen. Bedoel...
Hij zat in zijn auto, hè? Dus hij zat in zijn auto, de podcast, ja, ja, op zijn gsm te doen met ons. En ja, ik denk dat wij hebben, ja, op stop record geduurd, denk 6 minuten of zo voor zijn tea time. Hè. Hij had dan net tijd om zijn zak te pakken en naar de eerste teebox te lopen.
Die heeft letterlijk geen bal opgewarmd. Dat is zo'n droom, dat je gewoon zegt, oh, geen bal opwarmen, ik ga hier een rondje slagen en op het einde van je rondje tekende de kaart af voor het course record. Nice.
Ik heb dat al zo vaak geprobeerd. Die course record komt maar niet.
We moeten gewoon nu de baan op, jongens. Nu.
Ja, ja, ja. En een hele mooie om mee af te sluiten. Bedankt allemaal om nog eens samen te komen om deze historische overwinning voor Rory McIlroy samen te vieren, gaan we het maar noemen. Hè. Wij gaan even een break, denk ik.
Ja.
Ja, hè.
Tot nader orde.
We gaan herbezinnen hoe dat we de podcast kunnen blijven... afwerken voor jullie. Het is een
gaan
heel
blijven.
Intense... Gaan blijven, afwerken voor jullie. Het is een heel intense periode geweest. Maar we komen zeker terug. Maar gun ons nog een klein beetje tijd. Jean, Frederik, Lara, dankjewel om erbij te zijn. En tot de volgende.
Bye bye.
Yo.